Welkom bij Radio Maria.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Dag beste luisteraars, van harte welkom in deze nieuwe uitzending van De Kerk Leeft. Voor vandaag heb ik bij mij in de studio de hoofdredacteur van het christelijk tijdschrift Tertio, dat dit jaar een jubileumjaar te vieren heeft. Tertio bestaat dit jaar 20 jaar en naar aanleiding daarvan zijn we heel blij om Emmanuel van Lierde bij ons te gast te hebben. Hartelijk welkom, dankjewel voor uw komst.
Hallo.
U komt van relatief ver, want de redactielokale van Tertio bevindt zich in Antwerpen.
Inderdaad, we zijn gevestigd in Linkeroever, Antwerpen. We zitten daar in het grotere huis van uitgeverij Halewijn, waar ook het parochieblad Kerk en Leven en een deel van Kerknet gevestigd zijn. Wij huren daar lokalen, want op zich zijn wij een onafhankelijk opinieweekblad. En zitten we daar een beetje apart in het geheel. We zijn niet van de kerk, maar toch heel loyaal aan de kerk.
Ja, misschien toch wel naar aanleiding van dit jubileum interessant om stil te staan bij de ontstaansgeschiedenis van Tertio. Ja, 20 jaar, dus in 2000 opgericht. Maar wat was de reden dat dit tijdschrift is van start gegaan, is opgericht?
Ja. Het begon in februari 2000, maar er was inderdaad al heel wat denkwerk aan vooraf gegaan en misschien ook wel wat ongenoegen eigenlijk. Ongenoegen tegenover het algemene medialandschap dat ja, duidelijk seculariseerde aan de ene kant. Hè. Er waren weekbladen, dagbladen die katholiek waren van origine, maar ondertussen die katholieke roots hadden losgelaten. Met als meest bekende voorbeeld De Standaard, waar de AVV-VVK van de voorpagina werd gehaald. Tegelijk een hele trend naar commercialisering in het medialandschap, die vooral een boost kreeg door de oprichting van VTM. En waar alles commerciëler werd, maar daardoor ook alles meer eenheidsworst werd en niet meer die ideologische profielen meespeelden. En dus religie en kerk kwamen steeds minder aan bod in de algemene media. Wat bijvoorbeeld ook duidelijk te zien was bij het tweede pausbezoek van Johannes Paulus II. Als ik het mag uitleggen nog even, in vergelijking met het pausbezoek van de jaren 80, waar heel veel aandacht naar gegaan was en een succes was, had dat tweede pausbezoek veel minder aandacht gekregen. De pers reageerde eerder negatief naar die paus die op bezoek kwam. Er was ook een groot verschil tussen een vitale jongere paus tegenover nu een ziek wordende paus. Een paus ook die in het begin misschien politieker profiel had, maar die na de val van het communisme en de jaren 89 meer en meer zich ging toeleggen op ethische domeinen, wat misschien ook bij ons minder goed overkwam. Ja, redenen die meespeelden misschien voor de media om negatiever te staan, maar de kerk vroeg zich toch af waarom krijgen wij onze boodschap niet meer positief in de algemene media. En uit al dat soort ongenoegen werd er toch gezocht naar wat kan een nieuw kanaal zijn voor ons om onze boodschap te laten klinken, zowel in het medialandschap als naar iedereen toe, naar de wereld toe.
En is men er dan snel toe gekomen om een onafhankelijk weekblad te beginnen? Of hoe is dat idee, dan heeft dat vorm gekregen?
Snel niet, er zijn toch een paar jaar overgegaan. Hè. Men wou ook niet zomaar iets lanceren dat na enige tijd alweer zou moeten stoppen natuurlijk. Hè. Men heeft ook onder andere een financiële werkgroep opgericht om te zien dat het toch een solide basis had financieel om van start te gaan en toch minstens een paar jaar zou kunnen voortbestaan. Dus men heeft gezocht naar het financiële, men is gaan zoeken in privékringen en bij organisaties naar financiële middelen om zo'n blad op te richten. Men heeft ook echt goed gewerkt aan het mission statement van wat kan de originele positie zijn van dit weekblad. Men is niet over één nacht ijs gegaan.
Ja. En u spreekt over Mun. U bent zelf al lang werkzaam voor Tertio, sinds 2007, als ik het goed heb.
Ja.
U bent sinds 2017 hoofdredacteur. Maar als u dan spreekt over Mun, die groep die eigenlijk aan de basis ligt van Tertio, over welke mensen ging dat dan?
Eigenlijk waren er verschillende groepen, hè. Dus men had, wat ik zei, toch een evaluatiegroep vanuit de kerk zelf, rond kerk en media, die ook stilstond bij dat pausbezoek van waarom lukte dat niet. Dus men had ook bij de religieuzen waren mensen aan het nadenken over communicatie. Zoals gezegd was er eigenlijk ook heel concreet een aantal journalisten die eigenlijk zich niet meer goed voelden bij wat hun eigen krant deed en die zich ook verenigd hadden. Dus eigenlijk waren er meerdere denkgroepjes, ook vanuit de nieuwe religieuze bewegingen, Focolares, Antegidio enzovoort, waren er ook mensen die zochten van hoe kunnen we iets doen in communicatie. Ja, op een gegeven moment hebben die verschillende instanties zich wat gevonden en kunnen scharen achter dat ene project. Beter één ding dan meerdere tegelijk die iets begonnen zouden zijn, denk ik. Maar ik was er zelf niet bij, achter de schermen bij die oprichting. Ik was toen nog student. Ik was wel lezer van het eerste uur. Ik heb wel onmiddellijk een abonnement genomen en ik volgde het blad echt al van 2000. En had al als freelancer een eerste artikel in 2002. Dus ik was wel echt betrokken bij het blad. Ja.
Dus wat dan ook verklaart waarom u uiteindelijk dan bij Tertio terechtgekomen bent. Misschien is dat ook wel interessant om even te vertellen hoe dat gekomen is.
Ik ben eerst 5 jaar godsdienstleerkracht geweest na mijn studies filosofie en theologie. Maar ik ben ook altijd direct wel aan het freelancen geweest. Ik was ook redacteur bij Kunsttijdschrift Vlaanderen, waar ik ook hoofdredacteur geworden ben. Dus ik deed freelance werk al, ook voor Tertio heb ik een paar keer geschreven al voor ik er bij de redactie beland ben, toen er een vacature kwam, nadat de eerste hoofdredacteur er vertrokken is, Bert Klaroot, en Peter van de Vivre de tweede hoofdredacteur werd, kwam zijn stoel binnen de redactie leeg en heb ik het toen gehaald met de selecties en ben er dus op 1 januari 2007 effectief begonnen.
En dan misschien over die mission statement waar u over sprak. Voor wat voor tijdschrift heeft u zich geëngageerd sinds 2007?
Ja, in hoofdzaak zijn er eigenlijk 3 doelstellingen, vind ik zelf, die samenkomen in het blad Tertio. Het is een opinieweekblad. Het willen allereerst een journalistiek product zijn, maar ook echt opinies aan het woord laten als opinieweekblad. Maar de eerste focus was toch echt ook gericht op het maatschappelijke en het politieke. En door een christelijke bril kijken naar wat er leeft in de actualiteit bij ons, maar ook wereldwijd. Ik denk dat het ook van bij de oprichting viel het ook net samen met het begin van de paarse en paarsgroene regeringen van Verhofstadt, waar toch ook de ethische thema's plots op de agenda kwamen en niet meer vanuit christelijk gedachtegoed. Dat het ook nodig was om een tegenstem in debatten te zijn en dus vanuit christelijke hoek iets te laten horen. Ik herinner mij de eerste voorpagina van Tertio, waar het ging over het dreigende hellende vlak bij een mogelijke euthanasiewetgeving. Het was toen nog maar het begin van het debat, maar er werd toch al terecht voor gewaarschuwd. En het is iets wat we tot op vandaag zien doorgaan, dat steeds nieuwe doelgroepen uitgekozen worden om euthanasie bij toe te laten. Mogelijk een nieuw debat weldra over euthanasie bij misschien demente personen. Bij mensen die niet wilsonbekwaam zijn of zelfs naar voltooid leven, zoals we het al in Nederland zien. Het debat gaat steeds verder, dus dat eerste artikel had helaas gelijk. En die reden om Tertio op te richten en in die debatten present te zijn, gaat dus zeker nog altijd door, ook politiek. Dus die eerste focus echt op het maatschappelijk-politieke gericht zijn. De tweede focus toch ook, de lezer die er is ook op zoek naar geloofsverdieping, wil ook weten wat geloven vandaag kan betekenen. Dus hebben we daar ook zeker aandacht voor spiritualiteit. Om bijvoorbeeld de laatste pagina van Tertio is steeds een getuigenis van iemand, hoe die zijn geloofsweg geëvolueerd is of hoe die zich concreet inzet in het leven. Ik denk dat dat sprekende voorbeelden aanreiken, authentieke getuigen, dat dat heel belangrijk is vandaag. Maar tegelijk ook echt inhoudelijke artikels. Ik denk aan duiding bij de hoogfeesten, Pasen, Pinksteren, Hemelvaart, die we net achter de rug hebben allemaal. Van daar echt dossiers aan te wijden. Hoe kunnen we dat vandaag begrijpen? Waar staat dat voor? Ook goede boeken aan te bevelen in boekrecensies. Ja, en dat is de tweede pijler, de derde pijler. Ten slotte, ook al zijn we geen kerkblad, toch willen we ook echt een specialist zijn in kerknieuws. En daar misschien ook vooral een informatiekanaal zijn naar andere media toe. Dus heeft Tertio zich ook altijd daarop toegelegd, dan ook niet alleen met de focus op onze eigen kerken. Ons wereldje is klein in Vlaanderen, maar toch ook over het muurtje kijken naar wat er gebeurt in andere landen. Wat kunnen we leren van de kerk in het buitenland? Hoe gaat het eraan toe in de wereldkerk, de situatie elders internationaal? En toch ook vooral Rome en het Vaticaan, waar we ook altijd veel aandacht hebben voor gehad.
Ja, ja, want Tertio verplaatst zich ook echt om nieuws te brengen. U bent zelf, sinds u hoofdredacteur bent, regelmatig in Rome geweest.
Al iets langer zelfs. Hè. Sinds 2014 mocht ik voor Tertio de Vaticanist zijn. En probeer ik inderdaad een paar keer per jaar naar Rome te gaan voor interviews, voor reportages, ook tijdens de synodes die er geweest zijn. Toch belangrijk dat we daar in Vlaanderen ook nieuws van kunnen brengen. Weinig anderen doen het, nauwelijks komt het aanbod. Dus het is goed dat het bij ons een plek kan krijgen.
Ja, en u zegt, het is ook de bedoeling dat Tertio een specialist is in kerknieuws, om zo te zeggen. En gaan jullie dan ook naar andere kranten toe om nieuws uit de kerk te brengen?
We proberen dat af en toe. Het lukt niet altijd makkelijk. Het lukt vaak vooral met cijfertjes. Als we statistieken uit de kerk kunnen brengen, dan worden die makkelijk opgepikt. Maar als het ander nieuws is, is het toch wat moeilijker of lastiger. Dan vergt het toch enig aandringen soms. Bijvoorbeeld over die vier synodes heb ik toch telkens aan andere media laten weten dat ik in Rome was. Als er iets uit de bus zou komen dat ik te bereiken was. Wat dan wel geleid heeft tot korte radio-interviews, maar niet altijd tot wat we beoogd hadden.
Ja. Ja. Dat de interesse soms maar matig is vanuit andere media.
Ja, of toch ook heel specifiek gericht is. En denk aan de Amazone-synode. Ja. Ja, is men niet zozeer in de Amazone geïnteresseerd, maar wel in het debat over vrouwelijk diaconaat of uitbreiding van het priesterschap naar gehuwde mannen. Ja, die focus krijgt het dan, maar de rest van de synode speelt dan niet mee.
Ja, ja, want het is een vraag die ik mij eigenlijk nog stelde. Hoe kijkt u daarnaar in de jaren 90, toen men merkte dat er steeds minder interesse was of toch minder kerkelijk nieuws gebracht werd vanuit de gangbare media? Was dat een weerspiegeling van wat er in de maatschappij leefde? Of was dat een ideologische keuze van die media in uw perceptie?
Toch een beetje de twee. Ik denk, uiteraard was er de secularisatie die zich overal doorzette. En dus misschien logisch dat die zich ook doorzette in de media. Maar ja, men heeft zich niet zomaar geneutraliseerd, om zo dat woord te gebruiken. Men deed niet plots aan objectieve journalistiek. Het was toch ook ergens een beetje afzetten tegen die geschiedenis die er geweest was. En we kwamen uiteraard uit een sterk katholiek Vlaanderen. En dat was dan precies toch voor sommigen een juk dat moest afgegooid worden, maar waardoor er ook een anti-reactie vaak was. En ja, helaas vind ik dat die houding soms tot op vandaag meespeelt, van toch bij sommigen nog altijd eerder een aversie naar de kerk te merken of een anti-houding, in plaats van een soort neutrale geïnteresseerdheid. Religie blijft wereldwijd belangrijk, speelt mee in heel veel geopolitieke debatten. Als men religie dan als blinde vlek heeft eigenlijk en daar geen oog voor heeft voor hoe dat meespeelt in het leven van veel mensen en zelfs politiek wereldwijd, mist men toch een bepaald facet. En dat is jammer natuurlijk als men daar niet voor openstaat. Men hoeft niet te geloven, maar men kan wel oog hebben dat het wel een rol speelt wereldwijd.
En het feit dat Tertio de keuze gemaakt heeft om te ageren als onafhankelijk blad, dus wel loyaal aan de kerk, maar niet afhankelijk van de kerk, was dat misschien, wat was de reden daarvoor? Of wat is de reden daarvoor?
Ja, het speelt zeker ook mee om geloofwaardig te zijn naar andere media. We zijn niet zomaar een partijblad, we kunnen ook zelf kritisch zijn. We geven ook af en toe kritiek op de kerk. Denk maar ook aan de misbruikdossiers, waar we ook meermaals zelf kritisch geweest zijn, dat er meer kon gebeuren. Maar ja, tegelijk vertrekken we wel. We zijn ook zelf gelovigen. Het is geëngageerde journalistiek. Hè. Het is vanuit een klaar en duidelijk christelijk mens- en wereldbeeld. We steken dat ook niet onder stoelen of banken. Het staat ook christelijk op in een weekblad. Hè. Je weet uit welke hoek wij denken. Maar we willen toch echt ook een journalistiek geloofwaardig product zijn.
Ja, over uw persoonlijk engagement en uw persoonlijk geloofsleven zou ik het later in het interview graag nog even willen hebben, maar het is intussen tijd voor een eerste muzikale onderbreking. En daarna zullen we het eerst nog over het blad zelf hebben, Tertio, inhoudelijk de werking en ja, misschien enkele cijfers ook of een rijtje. Welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft, waar we vandaag Emmanuel van Lierde, hoofdredacteur van Tertio, te gast hebben. We hebben het daarnet al over de ontstaansgeschiedenis en over de missie van Tertio gehad in deze tijd. En dan misschien nu graag wat concreter over Tertio. Het is een blad dat wekelijks uitkomt. Is dat sinds het begin zo geweest?
Absoluut, ja. Elke woensdag, 48 edities per jaar. We nemen 4 weken verlof. Eenmaal tussen kerst en nieuwjaar en dan in principe 3 keer in de zomer. Maar anders is het er elke woensdag in de brievenbus, hopelijk.
Ja, dat is een intensieve organisatie, kan ik mij voorstellen. Vooral omdat jullie zijn met een team, maar ook geen reusachtig team, hè?
Er zijn 6 redacteurs, niet iedereen is trouwens fulltime in dienst, 1 vormgever die ook de website mee opvolgt en dan is er nog een mevrouw die alle andere taken op zich neemt die niet redactioneel zijn. Dat gaat van secretariaat en abonnementbeheer tot en met ook promo en marketing voor het blad. Dat is inderdaad een kleine ploeg, net voldoende eigenlijk om een weekblad te produceren. Zeker als iemand ook naar het buitenland op reportage is of iemand vakantie of verlof heeft, voelen de anderen het soms wel even dat ze een tandje moeten bijsteken. Uiteraard doen we ook beroep op freelancers en externen om mee te schrijven en mee te werken aan ons blad. We hebben een soort krantenformaat met 16 pagina's waar elke week toch ook een stevig interview in staat en ook een dossier van 4 pagina's waar we echt iets uittypen. En ook achteraan nog iets wat een analyse kan zijn van 2 bladzijden zijn toch verdiepende, inhoudelijk stevige stukken die we aanbieden, die soms ook enige voorbereiding vergen. Dus het is zeker, we weten wat gedaan, we hebben de handen vol ermee.
Kan ik mij inbeelden. En wat die dossiers betreft, zijn dat dingen die op voorhand vastliggen of wordt dat wekelijks bepaald, afhankelijk van wat er zich in de actualiteit aandient?
De dossiers worden zeker wat op voorhand gepland, uiteraard. We houden daar 2 maal per jaar een langere denkdag voor om grote thema's vast te leggen. Er zit dan altijd nog wel wat speling op om iets tussen te schuiven of toch door te schuiven als er andere actualiteit dringender zou zijn. Maar dus grote lijnen leggen we wel wat vast. Ook het kiezen van sommige themanummers die we uitbrengen. Ook de grote interviews liggen meestal wat langer gepland, omdat het soms ook moeilijk is om mensen te pakken te krijgen of vast te leggen voor een interview uit de politieke, academische of internationale wereld. Maar de andere pagina's, gewone artikels, worden later beslist. En dus we vergaderen in principe elke week een redactievergadering waar wel even overlegd wordt en waar soms nog last minute kan beslist worden voor iets voor het volgende nummer, uiteraard.
Ja. En voor u persoonlijk, welke thematieken zijn uw specialiteit?
Ja, ik heb verschillende thema's gehad, omdat ik er ondertussen toch aan mijn 14e jaargang bezig ben. Dus ik denk in het begin vaak onderwijs, ook ecologie heb ik mee op de kaart gezet. Toen ik bij Tertio begon, was dat nog een domein dat niet veel aan bod kwam en heb ik gezegd dat dat toch een manco was. En als je zo'n opmerking maakt, krijg je het uiteraard ook in je bakje dat je dat thema mocht uitspitten. Ja, ik heb mij gaandeweg dan de vorige 5 jaren echt toegelegd ook op Rome en Vaticaan en Paus. Ja, er zijn nog domeinen en uiteraard in zo'n klein ploegje moet iedereen ook over alles een beetje kunnen schrijven. En dat is ook iets dat geleerd in de journalistiek, denk ik, dat als je inwerkt uiteindelijk je er ook wel kan over schrijven. Ook al. En soms zijn ook die taaiere dingen waarvan je denkt, het is niet echt mijn ding of mijn onderwerp, maar net omdat het dan meer moeite gekost heeft en je u in iets ingewerkt hebt, geeft het nadien soms het meest voldoening van een positief resultaat ermee te hebben of ja, er iets bijgeleerd te hebben zelf.
Ja. En is er voor u dan ook een thema dat u het meest ter harte gaat?
Thema's die mij ter harte gaan, is toch effectief die maatschappelijke relevantie van het christendom kunnen blootleggen. Ook ja, als we zien dat wij in een seculiere of pluralistische samenleving leven, maar als het christendom daaruit verdwijnt, gaat er dan ook echt iets verloren of niet? Uiteraard zijn christenen niet beter dan andere mensen en kennen we wellicht ook allemaal niet-christenen die ook een hoogstaand moreel leven leiden. Dat is op het vlak van het individu, maar maatschappelijk gesproken is er maatschappelijk iets dat verschuift als het christendom weggaat. En als sommigen zeggen dat ook de verlichting schatplichtig is aan het christendom en de normen en waarden van onze westerse cultuur eigenlijk voortgekomen zijn uit het christendom, maar als we onze wortels doorknippen en die voeding vanuit het christendom loslaten, ja, gaat er dan ook iets teloor aan beschaving. Het is toch een onderwerp dat mij zeer interesseert. Ik heb er niet het finale antwoord op. Ik lees er graag rond en ik probeer het ook af en toe op de agenda te zetten bij de redactie of er iets rond te brengen als interview of als artikel. En een beetje parallel daarmee ook het eigene van ons christelijk mensen- en wereldbeeld. Ik denk dat veel discussies vandaag uiteindelijk daarop neerkomen ook. Dat het niet zozeer een verschil is tussen gelovig zijn en ongelovig zijn, tussen katholiek zijn of moslim zijn enzovoort, maar dat het echt gaat over een mens- en wereldbeeld dat God een plaats geeft of niet. Ja, denk maar in de meeste ethische debatten tussen een absolute autonomiegedachte van ik beslis, ik ben baas over mijn leven, niemand anders heeft zich daarmee te moeien, of toch vertrekken vanuit een soort personalisme en de mens zien als een wezen in relatie altijd met anderen, waar ook familie een plaats heeft. Het hoeft niet God te zijn die daar plots aan de horizon verschijnt, maar ik denk toch een andere kijk op een mens in relatie dan een puur autonoom wezen. Ja, dat zie je in heel veel discussies vandaag opduiken, politiek, ethisch, zelfs ja, naar consumentisme toe, hoe we in het leven staan op dat gebied, of vandaag in coronatijden, hoe we daarmee omgaan met zo'n pandemie. Ik denk dat uiteindelijk heel veel vertrekt van welke kijk we hebben op wie we als mens zijn, en dat dat ook iets is om echt uit te spitten nog als thema, en dat we misschien ook vandaag toe zijn om daar meer reflectie over te hebben. Wie is de mens? Hoe staat hij in relatie tot anderen, tot de schepping, tot de wereld, tot de dieren, tot voeding? Ik denk dat daar eigenlijk in de kern alle grote thema's vandaag over gaan. Ja.
En over de coronacrisis gesproken, dan hebben jullie de crisis ook aangegrepen om bepaalde thematieken aan te reiken?
Ja, zeker. Uiteraard heeft het ons overvallen zoals het iedereen overvallen heeft. Hè. Het heeft ook ons jubeljaar doorkruist, maar daar kunnen we het misschien straks over hebben. Ja, je kunt niet rond dat thema heen. Plots viel alles stil, ook het liturgische leven. En ik denk net dat het ook een kans was om inhoud aan te reiken aan mensen. Hoe gaan we vandaag om met lijden en dood, met ziekte? Bemoedigende woorden te spreken. Ook misschien ons godsbeeld zelfs, hè, hebben we ook aandacht aan besteed. Wat zegt zo'n pandemie over God? Hè? Is het een straf of geen straf? In onze ogen niet, maar misschien zijn er mensen die er toch zo over denken. Van die thema's toch aan te pakken. Maar we wouden echter ook vermijden dat onze tertio plots 16 pagina's lang alleen nog over corona zou gaan. Ik denk, we worden er al genoeg mee overvallen in de kranten en op televisie. Dat het ook goed was van toch ook andere thema's te blijven brengen. Dus we hebben wel gezocht naar wat evenwicht tussen en ingaan op corona, maar toch ook een ander deel van het blad te laten gaan over de gewone onderwerpen en nog andere dingen ook te behandelen.
Nog een vraag die ik even wou stellen over de werking van Tertio. U heeft daarnet gesproken over het redactionele team. Daarnaast, hoe is de structuur eigenlijk van Tertio? Is het de redactie of is er ook een bestuur bij de organisatie betrokken eigenlijk?
Het blad is opgericht als een coöperatieve vennootschap, hè, vanwege ook de betrokken families en organisaties die aangezocht zijn voor financiële middelen bij de opstart van het blad. Dat vanuit die coöperatieve is er dan enerzijds effectief een raad van bestuur samengesteld. Die raad van bestuur oordeelt of volgt vooral het financiële aspect op en de marketing, maar spreekt zich niet uit over de inhoud van het blad. Daar is de redactie dan autonoom in. Maar toch is er daarnaast nog een apart redactioneel comité. Zij zijn een beetje een klankbord over de inhoud van het blad. Enerzijds bewaken ze dat de redactie trouw blijft aan het oorspronkelijke mission statement en die genoemde doelstellingen van daarnet, dat we die blijven volgen, dat we echt vertrekken vanuit een christelijk mens- en wereldbeeld om naar de actualiteit te kijken, dat we ook echt een christelijk blad blijven en niet plots een vaag spiritueel blad worden of zo. Zo, ik denk dat de oprichters daar een zekere zorg en bekommernis hadden, want ze hadden andere media zien evolueren van katholiek naar algemene commerciële mediamiddelen. Dat ze wouden vermijden dat Tertio ook ooit die tour zou opgaan en zou willen verbreden naar andere gebieden en zijn route zou verlaten. Dus heeft men dat redactioneel comité opgericht om toch enig toezicht te hebben op de inhoud.
Ja. En Tertio, de naam zelf, zou je die ook misschien willen toelichten?
Ja, zeker. Het is maar één woordje, tertio, ten derde. Wat vandaag een beetje geduid wordt als we zoeken naar een andere dimensie, een derde dimensie toe te voegen aan de werkelijkheid of de realiteit, zo duiden we het nu. Maar oorspronkelijk in het jaar 2000 verwees die naam eigenlijk ook naar een pauselijk schrijven van Johannes Paulus II, Tertio Millennio Adveniente. Nu, dat was te lang als titel, dus men heeft alleen het eerste woord genomen, maar het verwees wel degelijk naar die brief over het derde millennium van de paus. En dus misschien ook ambitieus, hè? De christelijke stem laten horen in het hele derde millennium. Men wou een lang bestaan voor het blad, duidelijk. Ik denk ook als je die tekst herleest van Johannes Paulus II in aanloop naar het grote jubeljaar 2000, dat ook veel van wat hij daar schrijft terugkomt in de missie van het blad. Inderdaad ook mikken op die dialoog met de wereld. Kijken naar wat er leeft in de wereld en daar een boodschap binnenbrengen vanuit onze christelijke traditie. Hij had in die brief ook veel oog voor de vervolgde christelijke minderheden, de nieuwe martelaren van de 20e eeuw, maar ook niet alleen de grote martelaren van de fascistische regimes, maar toch ook de aanhoudende vervolging van christenen in het Midden-Oosten en martelaren ook in Latijns-Amerika en elders in de wereld. Toch ook iets waar we met Tertio aandacht voor willen hebben, voor wat ik noemde de wereldkerk. Maar ja, christenen die het veel lastiger hebben nog dan wij, wij kunnen misschien eens beschimpt worden of het lastig hebben, eerder mentaal. Maar er zijn ook nog altijd christenen die fysiek het hart te verduren krijgen, dat we ook solidair zijn met hen in het Midden-Oosten of elders in de wereld. Minderheden die het veel moeilijker hebben, dan zitten wij nog in een geprivilegeerde samenleving.
Ja. We gaan er dadelijk weer even muzikaal tussenuit en dan zou ik het graag verder nog hebben over Rome. U heeft daar recent een gebundeld werk eigenlijk over uitgegeven, over de contacten die u daar de voorbije jaren heeft gehad, de synodes die u heeft bijgewoond, maar dat is voor na de muziek dan.
Prima.
Sur les montagnes, en descendant.
En welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met Emmanuel van Lierde, hoofdredacteur van Tertio. Tertio, dat dit jaar haar 20-jarig jubileum viert. Helaas, door de coronacrisis is er voor jullie wel het een en ander in het water gevallen van de feestelijkheden.
Absoluut, ja. We hadden op 19 februari een feesteditie waar we de geschiedenis een beetje op een rijtje gezet hebben, maar het vervolg was normaal gezien voorzien dat we in elk bisdom een groot feestevenement zouden hebben met internationale gasten. Eén concert, maar de andere zaken waren vooral lezingen. De eerste was voorzien met Thomas Halik in Gent, een Praagse priesterprofessor die ook als spiritueel auteur vandaag toch bij velen bekend is. Maar helaas, ja, een week voordien bleek steeds duidelijker te worden dat we in quarantaine zouden gaan en in lockdown, en is het bijna last minute afgezegd moeten worden. Alles was voorzien, ook de lezing was er al, was klaar met vertaling, dus we hebben die dan zo verspreid. En ook de andere activiteiten kwamen natuurlijk wat in het gedrang. We hopen er alsnog 2 te kunnen redden, of 3 zelfs nog te hebben in het najaar. We zullen zien wat lukt. Eén daarvan is zeker in Antwerpen op 28 oktober over dialoog met het Jodendom en de islam, wat we zeker desnoods in hybride vorm of louter digitaal toch zullen laten doorgaan. We zien wel verder hoe het loopt. Het blijft voor iedereen spannend wat kan en niet kan.
Ja, natuurlijk. Er is anderzijds wel iets dat ook was voorzien voor het jubileumjaar en dat wel is kunnen doorgaan, namelijk uw boek Welkom in Rome, kruispunt van de Wereldkerk. Had u dat al lang op voorhand in gedachten om dat eigenlijk naar dit jubileumjaar toe te publiceren?
Er was al een paar keer de idee geopperd of het geen goed idee zou zijn om alle mogelijke interviews die ik in Rome had toch in een boek te bundelen. Het leek ons inderdaad dan een goede kans om dat effectief nu bij die 20e verjaardag te doen. Als toch een goede datum. Het is ook ondertussen 5 jaar dat ik dat doe in Rome, van een paar keer per jaar een week lang veel interviews tegelijk te hebben in Rome of er op reportage te zijn. Dus het leek een geschikt moment. Ik schrok zelf al een beetje van wat er allemaal geweest is in die voorbije 5 jaar en wat het al opleverde aan stof. Dus het is een boek dat zaken bundelt, maar toch in een overzichtelijk schema van 7 concentrische cirkels, als het ware. Te beginnen bij Paus Franciscus zelf en de synodes, maar dan uitbreidend naar kardinalen, curie, de religieuzen in Rome, pauselijke universiteiten, wat toch misschien ook een onbekende wereld is, de nieuwe religieuze bewegingen, de Belgen in Rome. Ja, het boek wil mensen eigenlijk toch een beetje wegwijs maken in die zeer gevarieerde wereld van de kerk in Rome. Een zeer diverse wereld met heel diverse opvattingen ook. En toch duidelijk maken dat de kerk geen monolithisch, hiërarchisch blok is, maar dat daar ook heel veel diversiteit in is, dat daar heel veel ruimte is voor meningsverschil ook. Maar tegelijk de lezer ook wat wegwijs maken in al die curie-organen enzovoort. Er staan een paar organigrammen in het boek om duidelijk te maken hoe het allemaal in elkaar zit. En dus ik heb aan de interviews commentaren, duidingen toegevoegd, schema's toegevoegd, zodanig dat u inderdaad een beetje thuiskomt in die diverse, rijke wereld. Ik denk dat de titel, zowel de boventitel als de ondertitel van het boek, ook belangrijk is. Welkom. De weg naar Rome zelf, het lijkt soms wat moeilijk om bepaalde figuren voor interviews te strikken. Ik heb daar heel weinig moeite mee gehad. Ik heb meestal toch ervaren dat het vlot ging voor een interview op een paar na, waar het wat langer duurde of waar er wat meer aandringen nodig was. Maar eens men er ook was, dat de deur echt open stond, dat het echt ook gastvrije mensen waren die ook echt bekommerd waren om de kerk, die ook echt interessante vragen stelden over hoe het hier in Vlaanderen en België eraan toe ging, die geïnteresseerd waren of het nu bij eerder behoudsgezinde of eerder vernieuwingsgezinde figuren was. Ik ervaarde dat bij allebei. En dat het echt mensen waren die zelf gaven om de kerk waarvoor ze werkten. Vandaar dat welkom toch. Ik denk, Rome is niet zo afstandelijk als we vaak denken. En voor mij toch ook echt belangrijk in die ontmoetingen in Rome is dat je er echt de wereldkerk leert kennen. Zoals ik al eens zei, Vlaanderen is klein, maar En het is ook niet omdat de kerk hier het moeilijk heeft of in crisis is, dat ze in heel de wereld in crisis is. Het blijft toch een enorme zaak van een wereldkerk te zijn, van universele focus te hebben, van ons verbonden te mogen voelen met de kerk wereldwijd. En dat gaat veel verder dan Rome, maar in Rome komt die samen en kun je mensen spreken uit alle continenten en heel veel te weten komen over wat er overal ter wereld leeft. Dus dat is voor mij een grote rijkdom. En die rijkdom wou ik met dat boek toch wat beter bekendmaken en delen met anderen.
Uiteraard, de afgelopen 5 jaar heeft u Rome ook beter leren kennen. Had Rome voordien al een belangrijke plaats in uw geloofsleven, om zo te zeggen?
Zeker, ik was ook toch al meermaals in Rome geweest. Niet alleen als toerist, ook echt als pelgrim. Ook in het jubeljaar 2000 onder andere. Maar het is nog meer zo voor mij geworden. Ik schrijf het ook wat op de achterflap van het boek. Wie de eerste keer naar Rome gaat, komt misschien eerder als toerist dan onder de indruk van al de pracht en praal en het goud aan de plafonds of zo. En misschien schrikt dat eerder af. En er is dat mopje over dat iedereen die dat er veel geloof moet zijn in Rome, want dat iedereen die er naartoe gaat een deeltje van het zijne erachter laat. Maar gaandeweg ontdek je dat achter al die monumenten en achter al die gebouwen ook mensen schuilgaan. En dat is wat ik dan ontdekt heb de vorige jaren, dat daar goedmenende mensen werken die bekommerd zijn om de kerk. En gaandeweg, ja, ik noem het een beetje retraites. Die weken dat ik naar Rome ga door die mensen te ontmoeten, te spreken, is het ook echt voor mij een bron van geloofsverdieping, van kennismaken met de eigen traditie en... Ja, zijn het geloofsversterkende momenten geworden. En dus retraites.
Ja, ik wou de vraag stellen van welk interview of welke ontmoeting is u het meest bijgebleven? Maar natuurlijk, het ligt voor de hand. U heeft ook een interview gehad met de Vouw zelf in 2016. Dat is toch iets dat niet iedereen kan zeggen. Hoe blikt u daarop terug?
Ja, dat blijft uiteraard het hoogtepunt tot nu toe in mijn carrière sowieso en leven. Ik denk dat het heel bijzonder is om dat te mogen doen en te kunnen doen. Ja, gaandeweg heb ik wat kardinalen kunnen strikken, ook rond de paus, zoals staatssecretaris Parolin. En gaandeweg gingen meer en meer deuren open. En is er toch ook een zetje geweest door een aanbevelingsbrief van monseigneur Luc van Looy voor een interview. Wat dan toch terug positief beantwoord is. We hadden een beetje schrik dat dat niet zou lukken, omdat hij al eens met 5 jongeren van Verse Vis ooit bij de paus geweest was voor een interview met hen te doen, over een gesprek tussen die jongeren en de paus. Verse Vis, die een communicatiegroepje was van de interdiocesane jeugdpastoraal. Dus ook de bisschop dacht dat er geen 2 keer positief nieuws uit Rome zou komen als hij het vraagt, maar het is toch gelukt. Ja, op 17 november 2016 was het zover en mochten we bij de paus langsgaan. Omdat ik Spaans in avondschool had gestudeerd, had ik ook zelf voorgesteld om in de moedertaal van de paus het interview te doen in het Spaans, zodanig dat er geen tolk nodig was en er geen tijd verloren zou gaan aan tolken. We hebben uiteindelijk toch een echt gesprek. Het pure interview, vraag en antwoord, was het bandje toch 42 minuten, nog los van de ontvangst, het binnenkomen en het terugvertrek. Dus eigenlijk heeft hij toch zeker een 50-tal minuten voor ons tijd gemaakt. Wat al niet min is in een pauselijke agenda, denk ik. En heel open en vrij gesproken. We waren gevraagd om vragen op voorhand te bezorgen, maar de paus had die nog niet gezien. En net toen we binnenwandelden, zei hij zelf, had hij pas de vragen gekregen en vroeg eerst een minuutje om die vragen even snel te bekijken. Was dus eigenlijk niet voorbereid. Er was ons gezegd dat we 30 minuten hadden, dus wij dachten dat kan nooit op die tijd lukken om 10 vragen te stellen. Dus we hadden er een paar zelf snel geschrapt. Maar toen ik een vraag oversloeg, zei de paus zelf, ja, maar je bent een vraag vergeten, er staat nog één op uw blad. Heb ik zelf gezegd, ja, sorry, maar we hebben niet genoeg tijd wellicht om alle vragen te doen, dus we moeten kiezen. Ja, maar ik sta erop om toch iets over die vorige vraag te zeggen. Plus tussendoor heb ik ook nog wel bijvragen gesteld, wat geen probleem was, dus het was een heel open gesprek. Er zat ook niemand naast de paus, hij zat alleen achter een bureau. Wij waren wel met 3 en de toenmalige hoofdredacteur Geert de Kerpel was mee en ook bisschop Luc van Looy was mee. Wij waren met 3. Maar is dat op ooghoogte met ons te spreken, alsof zoals ik nu met u spreek, of zoals je bij uw opa zou zitten, als het ware? Je vergeet bijna dat je bij de paus bent. Hij vertelde zelf ook een mopje tussendoor om ons op ons gemak te stellen. Ja, dat was eigenlijk onvergetelijk op dat gebied ook, hè, dat je niet echt plots een hiërarchisch iemand voor u zitten hebt, maar heel open gesprek kunt hebben op heel eenvoudige manier. Ja. Het is onvergetelijk dat er zo zonder protocol, zonder...
Ik kan het me voorstellen, het is een groot privilege eigenlijk, hè, om dat te mogen meemaken. En ja, van zijn persoonlijkheid, is er iets door die ontmoeting nog een nieuwe indruk dat u van de paus gekregen heeft? Want we hebben natuurlijk een beeld van hem door de media, door de dingen die hij schrijft en zegt. Zeer warm beeld, denk ik. Mm. En ook hij straalt ook iets onbevangen uit, iets puur. Is er... iets dat bij u nog een nieuwe indruk die is gekomen met dat interview?
Wat mij vooral bijblijft is die eenvoud, maar tegelijk dat hij op dat moment alle tijd voor u heeft. Hè. Dus hij hoeft niet op zijn uurwerk te kijken. De woordvoerder zat in een hoekje te wachten en die gaf het teken dat de tijd min of meer om was. Maar op het moment dat je bij hem bent, heeft hij alle aandacht voor u en kijkt echt naar u. Dus ik denk, de man is zeer uit op die persoonlijke ontmoeting ook, op die dialoog, maar geeft ook echt zijn tijd aan u. Ik denk dat dat toch ja, heel fantastisch is voor zo iemand. En ja, ik zie het wel op, als ik nu zie hoe hij soms met mensen omgaat, denk ik daar wel vooral aan terug ook. Tegelijk denk ik dat het een man is die duidelijk weet wat hij wil ook, dat hij ergens toch wel zijn eigen doelstellingen en prioriteiten van in het begin heeft en had, die ook in het gesprek naar voren kwamen. Het was het jaar van de barmhartigheid als prioriteit, toch in het pontificaat, die barmhartigheid. We hebben het ook echt gehad over die eerste synodes die op komst waren over het gezin, maar heeft er ook toen echt uitgelegd zijn, kijk op synodaliteit in de kerk, wat hem toch ook ter harte ging. Hij had het over jongeren en priesters.
En ja, dus dat is ook integraal opgenomen in het boek. Daarnaast zijn er nog verschillende interviews, maar niet uitsluitend interviews. Betreft dat allemaal artikelen die zijn gepubliceerd in Tertio? Of is er ook extra materiaal, om zo te zeggen?
Er is een beetje extra materiaal, hè, wat ik zei, die extra commentaren, schema's, om wegwijs te maken in de verschillende organen van de Curie of uitleg te geven bij pauselijke universiteiten in Rome. Wat zijn dat? Waartoe dienen ze? Dus er zijn een paar zaken toegevoegd, ook in het rijtje Belgen die geïnterviewd zijn, zijn er een paar die expliciet voor het boek er nog bijgemaakt zijn, die nog niet in Tertio verschenen waren. Dus er is extra materiaal, er is ook wat geüpdate. Sommige mensen hebben ondertussen een nieuwe functie, dus dat is ook aangepast dat de biografie van die mensen toch geüpdate is.
En ja, als mensen nu geïnteresseerd zijn, want het klinkt allemaal heel boeiend, hoe kunnen zij dit boek bekomen? Waar kunnen ze dat bestellen?
Het is uitgegeven door uitgeverij Halewijn, dus het kan zeker daar op de website besteld worden bij Halewijn of ook in de gewone boekhandel, standaard boekhandel, verspreid er ook, moet het wel te vinden zijn.
Welkom in Rome, kruispunt van de Wereldkerk. En dan, ja, ik vroeg daarnet het interview dat u het meest is bijgebleven, of de ontmoeting. Ik haalde dan zelf de pauze aan, omdat ik er een beetje van uitging. Maar is er voor de rest nog één ontmoeting dat u zegt van die is mij toch echt wel bijgebleven? Daarvan was ik onder de indruk.
Ik wil het iets ruimer antwoorden als ik mag. Uiteraard kijken we naar de meest bekende figuur die we geïnterviewd hebben, maar het is ook een voorrecht, denk ik, in de functie als journalist dat je bij heel veel mensen op bezoek mag komen om hen te spreken. En ik denk dat het dan een voorrecht is om profeten van deze tijd te mogen zien of te mogen ontmoeten. Ik denk ook aan de stichters van nieuwe religieuze bewegingen, Frère Alois die erin staat, of Andrea Riccardi van Sant'Egidio. Ik denk dat ook dat belangrijke namen zijn. Thomas Halik, die we uitgenodigd hadden, is niet uit het boek, maar is ook zo'n figuur. Ik denk dat zijn ook echt inspirerende mensen die ons geloof voeden. Dat mooie en onvergetelijke interviews zijn, maar ik denk toch ook aan wat ik zou noemen de vele kleine heiligen, hè, die mensen die op onze achterkrant staan, die niet bekend zijn, maar die zich in een gewone parochie of organisatie of waar ook inzetten voor anderen, of inzetten voor de kerk of voor de wereld op een of andere manier. Ook dat zijn vaak heel ontroerende mensen, al hebben ze geen grote naam, al doen ze dingen die onzichtbaar zijn. Maar in het kleine goede dat zij doen, kun je ook heel veel inspiratie putten. En ik denk als een blad als Tertio 20 jaar lang al 48 weken per jaar iemand op die laatste pagina kan zetten die we eigenlijk niet kennen, dat dat ook wel toont hoeveel vrijwilligerswerk en geloof er ook nog altijd in Vlaanderen is, dat dat toch ook echt, ja, vind ik zelf, een echt positieve boodschap is en een positief punt dat geloof niet voorbijgestreefd is, maar ook nog altijd relevant blijft voor veel mensen bij ons. Dan denk ik dat die kleine verhalen ook heel belangrijk zijn. En als ik dat ook naar het boek terugkoppel, ja, die 20 Belgen die achteraan in het boek staan, zijn misschien ook niet de meest bekenden. Het zijn vaak religieuzen, toch ook een paar leken. Ik heb ook een paar Belgen geïnterviewd die niet voor de kerk werken. Ik denk aan de man die werkt voor de Wereldvoedselorganisatie, ook een mevrouw die daar werkt. Maar ook dat is vaak belangrijk werk, hè. Zorgen voor voedsel in de wereld, zorgen voor migranten in de wereld. Ook verhalen van zulke mensen die in internationale instellingen werkzaam zijn en zich daarin zetten. Of ook een Vlaming die werkzaam is bij de Jesuit Refugee Service. Ja, mensen die ook een groot verhaal hebben eigenlijk, hè. Ook al doen ze misschien werk achter de schermen dat weinig zichtbaar is. Maar zij zijn belangrijk en ik vind het ook heel inspirerend om hun verhaal te horen.
We gaan er een laatste keer muzikaal tussenuit en dan zou ik het tot slot ook nog graag hebben over uw persoonlijk verhaal. En welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met hoofdredacteur van Tertio, Emmanuel van Lierde. Tertio bestaat dit jaar 20 jaar en naar aanleiding daarvan hebben we dit interview. Het is al zeer interessant geweest. Hè? En tot slot, er is nog maar een beperkte tijd die ons rest. Zou ik het ook nog wel willen hebben over hetgeen u nu persoonlijk drijft. U sprak over de mentaliteit in de jaren 90 die veranderde, hoe u gemerkt heeft dat veel mensen ook van uw generatie toch wel wat vijandiger naar de kerk stonden of naar de christelijke erfenis. Hoe is dat bij u geweest? Hoe komt het dat u bij Tertio terechtgekomen bent? Voor u is geloof zeer duidelijk, om zo te zeggen, centraal in uw leven. U heeft niet die beweging gemaakt in de jaren 90 dat sommige generatiegenoten wel gemaakt hebben. Ja, kan u daar iets over vertellen? Waarom zet u zich tot op de dag van vandaag zo in voor de kerk?
Ik heb niet direct mystieke speciale ervaringen meegemaakt, of zoals Paulus van mijn paard gevallen in Damascus. Maar ik kom uit een eerder klassiek gelovig gezin. Ik had het voorrecht om in een uitloopsituatie te zitten waar toch nog een traditioneel geloof bestond in een deelgemeente van het Gentse, waar zowel in de parochie nog veel priesters waren als op het college waar ik school liep. In de parochie een deken met nog 4 onderpastoors of op school toch ook nog een 10-tal priesters, wat eigenlijk al op veel plaatsen niet meer bestond. Dus ik heb toch nog goede voorbeelden gehad op dat gebied en voelde mij daar toen ook toe aangetrokken. Ik ben een klassieke parochiaan, ook vandaag nog. Dus ik heb niet echt, mijn geloof is niet gevormd door nieuwe religieuze bewegingen of door speciale spiritualiteiten, maar eerder door het klassieke, de zondagsviering. En door ook wel wat een bijbelgroep enzovoort. Mijn eerste pijlers van het geloof blijven toch dat klassieke parochieleven, de zondagse eucharistie en dan eerder zelf aanvullend lectuur, verdiepen in de Bijbel, maar ook goede voedende boeken op dat gebied. Gaandeweg heb ik ook wel wat andere spiritualiteiten leren kennen. Onder andere had ik een Benedictijn als medestudent in mijn studies filosofie, waardoor ik een paar keer bij hem op retraite ben gegaan. Later heb ik ook een tijd op kot, om het onbeleefd te zeggen, op kot gezeten bij de Dominicanen hier in Leuven. Ontdekte ik weer hun eigenheid en spiritualiteit. Later zou ik ook met Jezuïten steeds meer kennis maken, ook in Rome. Heb ik heel veel Jezuïten mogen ontmoeten. Een beetje door pater Mark Rotsaert, bij wie ik de eerste jaren ook vaak te gast was en bij hen aan de Gregoriana kon logeren. Ondertussen is hij daar niet meer en kon ik daar ook niet meer terecht, maar door hem heb ik daar heel veel andere Jezuïte-professoren kunnen interviewen. Zo heb ik ook die andere spiritualiteiten steeds meer leren kennen en altijd wel ergens een nieuwe voedingsbron toegevoegd aan mijn persoonlijk geloof. Soms zeg ik wat plagend dat hoofdredacteur zijn bij Tertio ook een beetje leidt tot een zekere radicalisering. Je wordt gedwongen om standpunten in te nemen. We hebben het al gehad over die ethische domeinen. Ja, je kunt niet anders dan vandaag daar een tegenstem zijn in ethische debatten over euthanasie, abortus en veel andere domeinen. Je wordt gedwongen om een positie in te nemen. Dus dat maakt ook dat je zelf ook sterk moet staan of je geloof nog meer verdiept. Dus ik denk dat ook dat meespeelt natuurlijk. En zoals u zegt, geloof staat daardoor centraal in mijn leven. Ja, je bent er dagelijks mee bezig. Mijn werk is geloofsverdieping, is ook thema's uitspitten, is mee blijven nieuwe documenten uit Rome, uit onze kerk enzovoort blijven lezen. Dat maakt natuurlijk een bevoorrechte positie en dat heeft natuurlijk de geloofsgroei ook altijd kunnen versterken, waar anderen misschien die kans niet hadden om een geloof verder te verdiepen of door een beroep in een andere sector minder tijd ervoor hebben. Dus ook op dat gebied ben ik wat geprivilegeerd natuurlijk.
Het is intussen een klassieke vraag geworden bij Radio Maria aan het einde van onze interviews. We zijn bij Radio Maria. Wat is de plaats van Onze Lieve Vrouw in uw persoonlijke geloofsleven?
Dan moet ik toch ook, als ik diezelfde geloofsweg terug overloop, zou ik hetzelfde willen zeggen. Dat vanuit parochie en ook zelfs vanuit de school in mijn tijd gingen we in de meimaand ook echt op bedevaart naar Lourdes Oostakker, een beetje buiten Gent. Dus ik denk dat Oostakker toch ook altijd een plaats gehad heeft, dat op bedevaart gaan ook wel altijd meegespeeld heeft. Dat dan zich uitgebreid heeft ook naar andere mariale plekken, zowel bij ons als elders in de wereld. Ook vaak van vakanties gebruik te maken om toch een mariaal bedevaartsoord te bezoeken. Soms ontroert dat en soms valt dat wat tegen. Dat kan ook, hè, dat we soms wat overdonderd zijn door de commercie die er soms ergens rondhangt aan een bedevaartsoord, maar... Ik denk bijvoorbeeld een paar jaar geleden was ik in Fatima, wat mij dan net wel positief ontroerde door de soberheid en door het net niet-commerciële ervan. Ik had het verwacht dat het iets commerciëler zou geweest zijn en misschien had ik dus mijn verwachtingen ook laag ingesteld, maar ik vond het dan net was ook een dag dat er niet veel volk was, dat het heel rustig was en dat het mij wel heel erg inspireerde en aantrok.
Heel hartelijk dank voor uw komst naar de studio. We hopen dat er nog iets komt, om zo te zeggen, van de vieringen van het jubileumjaar. U heeft gezegd, hoe dan ook gaan er nog enkele dingen doorgaan in oktober. Als de luisteraars nu dat verder willen opvolgen, jullie hebben ook een website.
Ja, www.tertio.be. En uiteraard, u kan zich abonneren op ons weekblad of u leest het al. Dan zult u zeker informatie over die activiteiten er kunnen lezen daar. Ook op onze sociale media, Facebook of Twitter, delen we dat soort dingen wel mee.
Hartelijk dank voor uw komst en zeker nog heel veel succes met Tertio. Op naar nog eens 20 jaar, zou ik zeggen, op zijn minst.
Ook dank aan jullie voor de vraag en ook veel succes met jullie werk. Hè. We zijn aan verwante media met dezelfde opdracht om toch het geloof te verspreiden en te verkondigen. Dus ook veel succes voor jullie.
Dank u wel.